Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij De Technoloog, nummer 196.
Hey Ben.
Hoi Herbert.
We hebben hier Wouter van Noord.
Ja.
Hallo, collega van NRC Handelsblad.
Klopt.
Technologie, redacteur heet dat zo bij jullie? Of,
ja.
Of wat?
Ja, redacteur. Ja. En ik schrijf veel over technologie.
Precies. En je komt hier met ons praten over smart cities.
Ja.
Dat is een van jouw aandachtsgebieden.
Ja.
Hoe komt dat zo? Wat is leuk aan smart cities?
Nou, ik schrijf voor NRC veel over hoe technologie het leven beïnvloedt. Ja. Mensen beïnvloedt, de menselijke kant van al die harde tech dingen. En dat zie je bij uitstek samenkomen in die stad. En daar hangen sensoren, daar breiden techreuzen hun macht uit. Hebben steeds meer tentakels in het dagelijks leven. Dus ik vind die stad als punt waar al die interessegebieden samenkomen heel boeiend.
Ja, ja, ja. Nou, je hebt een nieuwsbrief, Future Affairs.
Ja.
En, een hele goede nieuwsbrief. Iedereen abonneren. Ik heb hem al heel lang.
Dankjewel.
En had laatst een aflevering over die smart cities.
Ja.
Toen dacht ik, hey, we gaan Wouter vragen. Leuk. Dus hier zit je. Wat kenmerkt wanneer is een city smart?
Ja, niemand weet precies wat een smart city nou is. Hè? Iedereen heeft er andere definities van. Ze bestaan zeker. Dat zijn alleen behoorlijk dystopische orde geworden. het gaat namelijk niet zo heel goed.
De toon is gezet.
Het gaat niet zo heel goed met de smart city, namelijk. En dat is vooral heel erg zichtbaar in de plekken waar die het meest gepionierd is. En met name in Songdo, in Zuid-Korea ligt dat. Daar hebben ze al een jaar of 10 zijn ze daar aan het bouwen aan een smart district met allemaal sensoren en high-tech.
En daar wil geloof ik niemand wonen.
Het is een totaal uitgestorven spookstad.
Dat zou ook juist gaan. Lijkt me eigenlijk wel heel mooi.
Ja, andere steden waren nu de laatste tijd natuurlijk ook wel lekker rustig. Maar je kon al een soort van voorproefje krijgen van hoe die coronasteden eruit zagen als je daar een rondje maakte. En je merkt sowieso dat die pandemie daar ook weer voor heeft gezorgd dat andere smart city projecten ook een hele grote vertraging hebben opgelopen of zelfs helemaal zijn afgeblazen.
En ligt dat dan aan dat er opeens geen geld meer is of iets anders?
Verschillende dingen. Er is onlangs een groot project van Google in Toronto gecanceld. Dat was echt zo'n posterproject van de smart city Quayside Toronto. Daar moest een hele grote nieuwe wijk verrijzen. Ook met allemaal sensoren. Built from the internet app. Dus met het internet in gedachten helemaal die stad opgebouwd. Zelfrijdende auto's natuurlijk. Pneumatische afvalverwerkingssystemen. Dus dan gooi je gewoon je vuilniszakje in een bakje.
En
dan, ja, echt heel futuristisch gaat die vanzelf weg. Daar was geen geld meer voor door de pandemie. De financiële onzekerheid was zo groot dat ze die plannen niet meer konden realiseren.
Maar ja, Google heeft onbeperkt budget.
Ja,
zou je denken.
Hoe zou dat?
Nou, dat was een van de dingen die oprichter van dat Sidewalk Lab zei. Was ook dat een van de redenen waarom het nu niet kon. Is omdat de oorspronkelijke doelstelling was om een hele inclusieve stad te maken. Dus niet alleen maar voor de super rich, fancy-schmancy gadgethuizen, maar juist een high-tech, duurzame wijk waar ook armere mensen konden wonen. En voor dat sociale gedeelte, voor die sociale huurachtige woningen, daar was ineens door de financiële onzekerheid minder geld voor. Waarna natuurlijk critici ook zeiden van, ja jeetje, als zo'n mega conglomeraat als Alphabet het niet lukt om zo'n smart city te bouwen, die betaalbaar is, wie lukt het dan wel?
Ja.
En je ziet ook op andere plekken dat die pandemie best wel wat roet in het eten gooit. Ook Hudson Yards, waar ik een paar jaar geleden ook ben geweest voor NRC. Er waren toen enorme plannen ook over sensorwonen en bewegingssensoren en het monitoren van bewegingen van bewoners door de straten heen. En dat was ook al een beetje een mislukking aan het worden. En de pandemie heeft het laatste zetje gegeven. Dat is nu ook voor een groot deel niet de bruisende tech-utopie geworden die het had moeten zijn.
Je noemt nou hapsnap zo'n paar dingen. Hè? Sensoren en afval, bepaalde vorm van afvalverwerking enzovoort. Heeft elke smart city dezelfde elementen? Of zijn het eigenlijk allemaal maar testgebieden van een bepaalde feature die mensen toevallig bedacht hebben?
De definitie van smart city is denk ik heel lastig te geven. Ik sprak laatst met Ben van Berkel, een grote Nederlandse architect. En die zei ook, wij zijn eigenlijk nog steeds een beetje aan het uitvinden wat die smart city nou precies is. Is het nou een stad voor sensoren? Is het een stad voor duurzaamheid? Ik denk dat wat de smart city in ieder geval kenmerkt, is dat er gebruik wordt gemaakt van allerlei nieuwe digitale technologieën. En de term living lab is nooit ver weg als het gaat over smart cities. Dus het is een soort levend proeftuin. Laboratorium, proeftuin voor technieken en nieuwe manieren van leven.
Ja, ja. En is dat?
Sorry. Oh ja, nou dat vind ik wel jammer, want ik zat meer ook circulair. Dat de stad circulair is. Ja. En bij een lab is dat het van dan neem je namelijk één stad in de wereld, of zeg maar in Korea of in New York, weet je, je neemt één stad in Amerika en dan ga je experimenten doen en dan werkt het wel of niet. Nou prima, weet je wel? Uiteindelijk is helemaal terug van je denkt van hey, een stad moet smart worden. Ja. We hebben voordeel erbij als er sensoren zijn. We hebben voordeel erbij als mensen getrackt worden. We hebben voordeel erbij als we precies weten wat mensen doen.
Dat en
wat
ze tracken, toekomst. Daar moeten we het nog over hebben.
Ja, maar nee, gaan we, nee, maar even, want kijk, in Toronto, dat is Google mee begonnen, dat idee misschien 10 jaar geleden of, of 8 jaar geleden.
Ja, zoiets.
Dus toen hadden ze het idee van hey, dat is best wel goed. We doen dat als lab. Natuurlijk in het begin eerst Toronto. Maar het idee is van hey, over 20, 30, 40, 50 jaar zijn alle steden in de wereld smart. Daar kom je.
Maar we moeten niet doen alsof zeg maar, het idee dat je met technologie en nieuwe ideeën over hoe mensen daar in een stad leven, dat je een stad smart of modern kan maken. Dat, die ideeën die leven al zo ongeveer zo lange steden bestaan.
Tuurlijk.
Je hebt het de original smart city. Ja. Is het plan Voisin van Le Corbusier, een hele beroemde Franse architect. Die had het plan om bijna de hele binnenstad van Parijs met de grond gelijk te maken. En enorme woontorens te laten verrijzen. Die ook toen voorzien waren van de laatste technologieën met de nieuwste bouwmaterialen. Wat alleen heel vaak misgaat in smart cities. Daar heeft de MIT hoogleraar Richard Sennett een heel interessant boek over geschreven onlangs. Als het gaat om steden, kun je onderscheid maken tussen de cité en de ville.
Ja.
Twee Franse woorden. De cité is een beetje de politieke ruimte van de stad. Is de manier waarop mensen daarin leven, zich bewegen. En de ville, dat is de gebouwde omgeving.
De hardware.
Dat is precies het verschil tussen hardware en software. En wat je ziet bij die smart cities, dat was al bij Le Corbusier zo, en dat was bij de Sidewalk Labs in Toronto zo, dat is in Songdo zo, is dat al die enthousiaste stedenbouwers en techneuten, die zitten heel erg op de hardware en heel erg op hoe bouwen we met nieuwe technologieën de nieuwe stad. En tegen de tijd dat die stad staat, zijn de technologieën eigenlijk al een beetje verouderd. En vindt de software zijn eigen weg wel? Of juist niet? En heeft de software weer andere oplossingen bedacht in andere
heeft dat er misschien mee te maken dat, want je hebt het al over enthousiaste architecten. Heeft het er misschien mee te maken dat die architecten willen laten zien wat ze kunnen? Hè? Die zijn nooit te beroerd voor een beetje spierballenvertoon.
Ja.
En dat ze al te makkelijk bedrijven vinden die ook wel iets willen laten zien.
Ja, die lusten dan natuurlijk wel.
Het zijn vaak juist commerciële demoprojecten en dus geen steden.
Nee,
niet
dan krijg je dus dat lab-idee. Vanuit de mensen.
Maar daar sla ik dus ook altijd wel op aan als je bij dat soort stadsprojecten ineens die taal van technologiebedrijven ziet, zoals Living Labs, Smart. En alles volgt dan ineens de lijnen van die bedrijven. En dan misschien dus ook de belangen van die bedrijven. Want het is nogal wie dus dat die bedrijven graag data verzamelen. Dat die graag de sensoren in de straten hangen en daar slimme patronen in herkennen. Dus ja, het is zeker spierballenvertoon van techneuten, van techbedrijven. En je moet je volgens mij bij elke smart city weer opnieuw de vraag stellen. Welke belangen dient die? En komt het wel ten goede van de bewoners?
Nou, daar zal ik nog wat over zeggen. Welke belangen dus van technologiebedrijven. Die vinden een demoproject altijd leuk. Belangen van architecten die ook graag willen laten zien wat voor nieuwe dingen. Belangen van politici bijvoorbeeld. Die dat ook geweldig vinden natuurlijk. Ja. Om een presentatie te houden en zich te verbinden met iets moderns. Zo kun je nog wel een lijstje afwerken. Dus dat is dus een hele alliantie van mensen die belangen hebben die niet gelijk staan aan de belangen van de bevolking van een stad.
Ja, niet maar per se.
Nee, maar dit. Kijk, ook de technologiebedrijven en ook de overheden die snappen heel goed dat het met de persoon die in die stad woont, dat het daarmee begint. Dus als. Ja, toch?
Maar dat zou je denken, wel. Maar wat het interessante is.
Je maakt toch eerst user journeys?
Ik denk het niet.
Nee, dat doen ze niet. Maar, nee, maar goed, dat weet Google echt wel. Hoor. Nee,
maar zelfs met het maken van user journeys en het... zelfs als je heel nauwkeurig bijvoorbeeld in kaart kan brengen met sensoren hoe een bewoner gebruik maakt van die stad, dan probeer je misschien nog steeds te veel in technische patronen te vatten, wat eigenlijk niet voorspelbaar is. Namelijk de ontwikkeling van een stad en de loop van een mensenleven in die stad. En dit is de denkfout die door de decennia heen meerdere malen is gemaakt. Nou ja, dat hele plan Voisin van Le Corbusier in Parijs is gelukkig niet doorgegaan. Dan was de hele binnenstad van Parijs plat gegaan. Maar zo'n stad als Brasilia in Brazilië, de hoofdstad. Zo'n geplande hoofdstad.
Ja.
Ook een smart city in a way. Met brede avenues, overheidsgebouwen.
Ja.
Beetje SimCity-achtig opgezet van een paar functies hier, een paar functies daar. En we bouwen een hele nieuwe brave new city. Is ook een spookstad. Dus wat er heel vaak misgaat bij stedenplanning, en dat zie je in de turbostand bij smart cities, is precies dat. Dat stedenplanners ervan uitgaan dat de ontwikkeling, het weerbarstige, rommelige proces van stadsleven te vatten is in nieuwe gebouwen, slimme sensoren, nieuwe hardware.
Ja, weet je wat Oosterse filosofen zeggen? Dat er op aarde, als je bijvoorbeeld in een nieuw land, als je daar iets bouwt, bijvoorbeeld in de Flevopolder, als je daar een artificiële stad heb je dan, daar zit geen gevoel van al die eeuwen dat er aarde en mensen zijn. En daarom op Rome, weet je, heel veel laag heeft dat, want in Rome is een plek op aarde.
Ja.
Die plek klopt. Dat vond ik wel een mooie...
Dat voel je ook wel. Ik vind dat heel herkenbaar. En misschien is het wel ook een beetje een romantisch beeld van de stad en zo. Maar het is niet voor niks dat jaren 30 woningen en die wijken zo populair zijn.
Ja.
Het is niet per se dat het op allerlei lagen is gebouwd. Maar daar zit iets van eeuwigheidswaarde in wat zo'n nieuwe stad nog maar moet bewijzen.
Ja.
En welke smart cities ben jij geweest? Je noemde het.
Je hebt natuurlijk in Eindhoven ook rondom straat is beëind hele wilde projecten. Dat is ook een living lab met allerlei camera's die slim zijn.
Maar daar woont ook gewoon herkennen. Echt mee. Daar woont een gezin.
Straat om Zijnt is echt een uitgaansgebied.
Maar noem je...
Hudson Yards, daar was ik toen het in aanbouw was.
Doe even een stad waar je was, waar gezin woonde. En beschrijf dan?
Maar daar ben ik niet geweest. Veel van die districten, dat zijn ook een beetje zakelijke districten. En waar je, als je daar rondloopt en je krijgt een rondleiding als het net nog in de steiger staat, bijvoorbeeld, en de plannen worden gepresenteerd, dan valt juist op hoe saai en doodnormaal die wijken eruit zien. Want je ziet nu al helemaal nog niet zelfrijdende auto's rondroetsen. Je ziet misschien wat sensoren. En in Straat om Zijnt in Eindhoven zie je wat camera's hangen. Maar het zijn natuurlijk vooral datatechnologieën die in die smart city heel dominant zijn. En ja, datatechnologieën zijn vrij onzichtbaar, helaas. Je hebt wel, daar ben ik niet geweest, maar je hebt zo'n hele beroemde plaat van Rio de Janeiro, een project van IBM. Daar hebben ze een soort van mega-controlekamer, waar alle data uit de slimme camera's, uit de sensoren binnenkomt. Echt zo schermenwand.
Ja, moet
met
ook.
Allemaal mensen die in real-time die stad in de gaten zitten te houden. Dat is misschien nog de meest tastbare, zichtbare vorm van die smart city.
Zeg maar verder zit dystopisch. Zo, één model en dan de schuifjes kan je dat de stoplichten veranderen. Ja. En het licht gaat ineens uit. Bij bepaalde mensen maken we groen, waardoor mensen ineens blij worden. Of rood worden ze agressief.
Ja, ik wil ook niet alleen maar de keerzijde en de schouderkanten. Het heeft iets heel Big Brother-achtigs. Hè? Iets heel, heel dystopisch inderdaad. Maar op zich dat je met slimme technologieën een stad beter kan maken. Dat je vervoer efficiënter kan laten verlopen. Dat je mensen misschien kan aanzetten tot gezonder gedrag. Er is in Helmond nu een smart district in aanbouw, waar die gezondheid heel erg centraal moet staan.
Maar jij zei net al in het voorbijgaan, dat als je eenmaal zo'n smart city hebt aangelegd, want vaak gaat het dus in de vorm van vrij omvangrijke projecten. Hè?
Ja.
Als het eenmaal een keertje klaar is, dan is de technologie of de infrastructuur, hoe je het ook wil noemen, is verouderd.
Ja.
Als je dat zo constateert, is dat dan niet een aanwijzing dat je het helemaal niet moet doen in de vorm van dat soort grote projecten, maar dat je juist je slimme features moet hangen aan de stad die er gewoon al staat?
Ja, nou daar is denk ik wel heel veel voor te zeggen. Dat is ook wel waar die Richard Sennett, die dit heeft over de onderscheid tussen de cité en de ville.
Want als ik hier in Amsterdam kijk, tegenwoordig kun je op de tramhaltes kun je gewoon zien hoe lang het duurt voor de volgende tram komt. Nou, dat verhoogt de kwaliteit van leven aanzienlijk voor iedereen die daar staat. En je hebt er de stad niet voor op de schop hoeven nemen.
Nee, en wat je net aanstipt is ook wel een belangrijk punt, dat die technologische infrastructuur wel een beetje flexibel moet zijn. Dat als je inderdaad gewoon sensoren kan plakken op trams en een schermpje kan ophangen bij een tramhalt, is het prima. Maar om een voorbeeld te noemen, in Songdo was een van de unieke features van die stad toen die er kwam, was bewoners kunnen dan videoconferencen met elkaar. Ja, iedereen kan nu videoconferencen met elkaar, omdat iedereen een smartphone heeft. Dus als je dat inbouwt in huizen en in straten, dan kun je op je vingers natellen dat je over een jaartje of vijf totaal verouderde infrastructuur hebt. Dus die infrastructuur moet heel flexibel zijn. En flexibiliteit is moeilijk te rijmen met van die hele grote nieuwe projecten. Kijk, soms heb je gewoon grote nieuwe stedenbouwkundige projecten nodig. Dat zie je in China, waar hele steden tegelijk de grond uit worden gestampt. Maar ook daar zie je dus hoe weerbarstig het ontwikkelen van zo'n stad kan zijn. Daar heb je ook van die spooksteden die leeg staan en die ook gepresenteerd zijn als smart of heel vooruitstrevend of modern, waar uiteindelijk geen kip wil wonen.
Ja. Ja, en trouwens en, misschien.
Ja, en dat komt dus geen kip. Dus je hebt geen familie of een groep mensen die dus echt zo nu smart leven. In 2020 die leven het meest in smart omgeving die er maar bestaat. Dus inderdaad, de boodschappenwagen komt autonoom aanrijden. Want je hebt bedacht dat je melk wilde.
Ik ken ze niet. En dat laat misschien ook wel zien dat wie gaat dat op die manier doen zoals de techbedrijven ons dat voorschrijven.
Ja, maar kan nagaan.
En, er zijn natuurlijk wel genoeg mensen die hun eigen huis nogal smart hebben gemaakt.
Ja.
Ik ben er zelf niet één van trouwens. Maar
Herbert hangt het hangt helemaal vol.
Ja, het kan heel handig zijn. Maar hele wijken zover krijgen dat ze inderdaad op dezelfde services zitten of dezelfde diensten gebruik maken. Dat is er gewoon aan.
Ik heb trouwens van de week mijn Google Home weer uit de kast gehaald. Ik wilde namelijk weten of die verbeterd was.
Ik wist niet eens dat die in jouw kast was terechtgekomen.
Ja, tuurlijk. Maar niet verbeterd. Dus niks.
Ik merk wel dat spraakherkenning de laatste
tijd. Ja, ik vond hem. Het viel me tegen. Want ik dacht, nu kan hij echt heel veel. Maar na een jaar ongeveer. Hoe lang hebben we? 2 jaar, weet ik veel. Dus even tussendoor. Even smart home.
Ja, maar daaraan zie je dus ook dat soort apparaten, die flexibele apparaten die gewoon in bestaande huizen terechtkomen, die hebben veel meer potentie om het leven smart te maken dan van die vooropgezette grootste nieuwe stedenbouwkundige projecten waar alles tegelijk smart moet worden, waardoor uiteindelijk daar spooksteden op staan.
Hebben overheden dat nu ook door? Want het mislukt allemaal, ook door corona. Maar dat moeten we even wegdenken. Maar weet nu, worden geen nieuwe initiatieven of zitten ze
wel, zeker wel. Kijk, corona gooit natuurlijk voor veel stedenbouw wel een beetje roet in het eten. Al zie je ook dat bepaalde projecten juist versnellen. Bijvoorbeeld dat Helmond Smart
Helmond
District,
moet het over hebben, ja.
Daar gaan de eerste palen dit najaar de grond in. Dat wordt ook een slimme wijk in Helmond, waar met name heel veel wordt gedaan met data en sensoren om gezondheid te bevorderen. En misschien ook om mensen een beetje te nudgen naar gezonder gedrag. Dus dat je digitaal looproutes krijgt en niet via de lift te gaan, maar via de trappen. Of dat je, als je stappenteller nog niet genoeg aangeeft, even een tikje krijgt van ga nog even een rondje wandelen in het park. Datatechnieken om interacties tussen bewoners te kwantificeren, om die beter te kunnen.
En wat gebeurt er met de autonomie van een persoon die daar woont?
Een van de beloftes van die stad is juist dat die de autonomie vergroot.
Nee, maar als ik genutje word dat ik de trap moet nemen, dan voel ik mij beperkt in mijn autonomie.
Ja, dat is denk ik een hele terechte vraag. Ik denk dat er heel veel technologieën dat in zich hebben ook, toch?
Dat
ontneemt je tot op zekere hoogte autonomie, maar het kan je ook weer nieuwe autonomie geven. Dus,
hoe dan?
Als je er zelf voor kiest om die stappenteller te dragen.
De autonomie is dat ik kies voor die stappenteller. Dat ik kies om genutst te worden.
Dat is denk ik
autonomie.
Dat is ook wat je nu steeds meer ziet gebeuren bij overheden. Dat die keuze, het democratische van technologieën ingebouwd in smart cities, die autonomie die mensen hebben, maak ik er wel of niet gebruik van, dat die key aan het worden is. Dat die echt in het centrum komen. Je hebt onlangs had je een grote smart city deal van het ministerie van Binnenlandse Zaken met 40 steden in Nederland en nog wat andere private partijen.
Mm-hmm.
Waarin ook juist dit soort waarden heel erg zijn verankerd. Van als we smart cities gaan bouwen, dan moeten ze in ieder geval democratisch zijn. Dan moeten mensen zelf kunnen bepalen wat er bijvoorbeeld met die data gebeurt. Dat zijn hele belangrijke stappen, denk ik. Ja. Al zie je ook dat technisch gezien het ook nogal lastig is om dat voor elkaar te krijgen.
Daar praten we hier al 196 afleveringen
ja,
bijna
over. Ja, dan
heb
je het over datakluisjes en dat soort dingen die eigenlijk nog niet zo bestaan.
Maar voorbeeld is jou daarvan even over datakluisjes? Omdat wij er niet goed uitkomen al heel lang.
Het idee is prachtig. En het is denk ik niet voor niks dat Tim Berners-Lee, de bedenker van het internet, hier zo'n fan van is en vol hierop inzet. Alleen in de gebruikservaring zie ik nog niet zo goed vormen hoe dat dan zou werken. Moet je dan met je datakluisje op alle websites en apps inloggen? Of in de Smart City moet je dan, als je rondloopt, ook een soort datakluisje op je mobiele telefoon hebt waar die data dan in komt. Het is natuurlijk heel lastig om dat in een werkende gebruikservaring te krijgen.
Mm-hmm. Ja. Je noemt nou dat project in Helmond. Hè? Ja. Daar gaat dan de eerste paal binnenkort de grond in. Nou, dat is, er ligt een plan, blijkbaar. Heb jij de indruk dat daarvoor geleerd is van dingen elders die misschien niet zo goed zijn gegaan?
Ja, die indruk heb ik wel. Ik sprak met Ben van Berkel, dus degene die daar de hoofdarchitect is van het programma. Die heeft ook net een grote leerstoel bekleed aan Harvard. Maar die precies dit soort vragen ook heeft uitgeplozen. En met name rondom technologie, gezondheid. Wat je alleen wel merkt, is dat op een of andere manier heeft ook dit project weer inzicht. Dat er de ambities zijn heel groot, de plannen zijn heel groot. Die worden ook snel toch weer redelijk tech-centrisch. Die gaan toch over wat technologie
kan doen. Want men wil wat laten zien.
Het wordt een posterproject. En dat botst natuurlijk weer meteen met het decentrale karakter van hoe een stad zich ontwikkelt versus het centrale karakter van hoe zo'n nieuwe wijk ontwikkeld wordt.
Ja, dus eigenlijk zou je, kijk, dat je die gebouwen neer moet zetten, klopt. Maar die gebouwen, zeg maar, wat voor digitale technologie je erin hangt, inbouwt, dat moet super flexibel zijn. En dat moet ondersteunend zijn hoe een stad zich, hoe de mensen zich ontwikkelen in de stad.
Ja.
En nu is het te veel ingebed in de stenen.
In de hardware, in de atomen.
En daardoor lukt het dus niet.
Nou, wacht even, er schiet me iets te binnen. Hè? Want steden uit de grond stampen. Ja, jij noemde Brazilië ook al. Hè? Dat is in feite decennia geleden dat ja. Maar in Nederland hebben we de Bijlmer gehad.
Almere.
Precies. Dus als een...
Ja, zou jij daar willen wonen? Woon je daar?
Nee, maar dat wou ik nog net gaan zeggen. Als een stad zich zodanig ontwikkelt, of een deel van een stad, dat je er eigenlijk niet wil wonen, dan hoeft dat niet te liggen aan de technologie. Hoeft het niet te liggen aan het feit dat die smart is. Dat is dan eigenlijk misschien maar een bijzaak.
Ja, ja, dat klopt. Maar dat betekent dus ook dat die bijzaak op een gegeven moment zo dominant kan worden dat de hele plan waarmee zo'n wijk uit de grond wordt gestampt niet meer uitkomt. Dat je hebt ook bepaalde tuinsteden hier in Amsterdam die ook een beetje zijn verpauperd, waarbij het oorspronkelijke idee van het opbouwen van een hele fijne groene buurt, dat ja, gewoon in de loop van de jaren verbrokkelt tot iets anders.
Ja, nou, maar dat betekent dan dat dus het demonstreren van technologie, als dat mee mislukt, dan betekent dat dus nog niet dat daar iets mee aan de hand is. Ik probeer even de vinger te leggen op of het smart zijn nou eigenlijk een probleem is, ja of nee. Snap je?
Ja, het smart zijn hangt heel erg samen met een te rigide idee over wat stadsplanning is.
Ja.
Dat je dus door van tevoren met een blauwdruk en een mooie brainstorm sessie met ambtenaren, technologiebedrijven en bewoners een toekomstvisie kunt schetsen van hoe een stad eruit komt te zien. Terwijl een stad per definitie weer barstig, rommelig, zichzelf ontwikkelt en ook met name...
Je hebt modulaire steden nodig. Ja, organisch modulaire steden nodig. Met containers die je kan... Nou, containers bedoel ik wel mooie gebouwen. Ja. Die aanpasbaar zijn en kunnen veranderen. Ja. Dus hoe je software bouwt, hoe je technologie bouwt, dat moet eigenlijk ook in de hardware steeds meer. We hebben die uitzending gehad over manufacturing, smart manufacturing.
Ja.
Nou, daar zie je een beetje... Proberen ze dat wel met containers en alles flexibel. Dat is een element. En voor mij is het ook zo. Ik kijk nu naar dat gebouw. Ja, dat ziet niemand. Maar ja, wel onze 53 kijkers ook niet. Kijk, het probleem is natuurlijk ook van die architecten. Ja. Die zitten natuurlijk in een niche, zijn ze opgeleid. Dan zetten ze een basis neer in Almere, in Brazilië, hier aan de overkant. Dat gewoon lelijk is. Die zijn niet uitgegaan van de universele esthetiek die een mens ook heeft. Ja, ik doe expres, forceer ik een beetje. En als je, dus als je daar meer van uitgaat en dan dat modulair neerzet en vervolgens wel de technologie snel kan aanpassen, dan ben je volgens mij...
De bedoelingen zijn denk ik nooit slecht van stedenbouw. Ze gaan gewoon op een gegeven moment de verkeerde kant op.
En waar gaan ze de verkeerde kant op?
Waar ik heel groot fan van ben, is Bjarke Ingels. Deense architect. Echt zo'n star-architect die geweldige projecten bouwt. En een van de dingen die hij juist inbouwt in zijn projecten, in zijn gebouwen, is die flexibiliteit. Hij bouwt een groot flatgebouw waar ook een park in zit. Hij zorgt ervoor dat hij ontwerpt bijvoorbeeld een hele nieuwe damwand in New York om orkanen en overstromingen daar tegen te houden. Maar hij zorgt er ook voor dat die damwand tegelijkertijd gebruikt kan worden voor als park. En voor allerlei andere gebouwen. En nu Richard Sennert, die MIT-hoogleraar, die dus heel veel nadenkt over smart cities, die heeft het over poreuze functies. Je moet niet zorgen voor harde grenzen in je stad. Je moet zorgen voor poreuze gebouwen. Je moet niet zorgen voor een weg die alles afsnijdt, maar zorgen dat je ook over die weg heen kunt. En die flexibiliteit, die porositeit, die organische kwaliteiten die steden nou eenmaal hebben, die worden nogal eens vergeten door de ontwikkelaars van smart cities.
Ja, nou, dit is echt... Hier ben ik het mee eens.
Oké. Nou,
dan zijn we eigenlijk... Nee. Want dat hebben we dan. Maar al die oude architecten die denken nog steeds van, ik maak een mooie maquette. Ja. En dan gaan we dat bouwen. Dus daar, maar dat, ze zijn straks vanaf.
Ze zitten vaak ze zitten vast aan de tijd waarin ze zitten. Net zoals dat wij dat zitten. En elke tijd brengt problemen met zich mee. En als je dat voorbeeld neemt van dat plan Voisin, dat horrorplan in Parijs. Dat was toen een heel logisch plan. Want wat was toen een grote bron van ellende en troep en criminaliteit? De straat, de rommelige straat waar paarden nog op de stoep scheten en waar zwervers lagen. Dus de oplossing voor dat probleem waren hele hoge woontorens, waar je de straat minimaliseerde dankzij nieuwe technologie. En nu probeer je met nieuwe technologieën de problemen van deze tijd op te lossen.
Maar jij hebt de beste nieuwsbrief van Nederland, Future Affairs. Daar heb je het over de future. Dus je kan wel zeggen, ik zit vast in deze tijd. Nee, jij zit niet vast in deze tijd.
Je kan toch niet iets zeggen over de toekomst zonder te kijken naar het verleden?
Ja, nee, dat spreekt voor zich.
En we zitten wel degelijk soort van vast natuurlijk. Ook de mensen die nu nadenken over de toekomst, die doen dat vanuit welke problemen
uiteraard
hebben we nu.
Maar die Deen, die vind ik, die zit in de toekomst te denken.
Ja, dat kan je wel zeggen. Die is ook echt bezig om bijvoorbeeld steden op Mars te ontwerpen.
En ja, zo. En in Helmond, dat ze die data van jezelf, weet je, de ethiek erbij halen. Weet je, dat is meer toekomstdenken dat je nog voor Cambridge Analytica.
Ja, maar wat je dus daar ook wel weer ziet. Daar zie je ook toch wel weer een beetje modieus denken optreden. Dat als je een van de dingen die stad probeert op te lossen is mensen gezonder laten leven. Dan haken ze natuurlijk ook lekker in op de pandemie. Gezondheid is natuurlijk in een iets ander daglicht komen te staan. Ja. En door mensen meer te laten bewegen,
obesitas,
te laten leven. Dat kan je met technologie oplossen.
Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Dat is nou net de vraag.
Ja.
Kun je dat er zijn wel ideeën over hoe je dat met technologie kunt oplossen. Maar of dat ook echt kan.
Je kunt het in elk geval proberen.
Je kunt het
te nudgen of te meten.
Ja, en er zijn natuurlijk al mensen die met een of ander appje hun calorieën intake elke dag in de gaten houden. Maar dat past natuurlijk niet bij iedereen.
Nee. Dat zou ook
en er zijn mensen die dat misschien wel doen, maar dan toch niet afvallen. En er zijn mensen die daar sowieso geen zin in hebben. En misschien wel afvallen of toch niet. Dat is allemaal druk diffuus.
Zeker, ook dat is poreus, zeg maar. Ja. Ook dat is onvoorspelbaar en waarschijnlijk moeilijker in werkelijkheid te brengen dan op de tekentafel nu blijkt. Maar het stamt wel uit een idee dat er een probleem is dat je kunt oplossen met stedenbouw. Met stedenbouw die je centraal ergens bedenkt. En Ja, het is, het is, bij dat soort projecten blijft het heel erg de vraag, gaat dat wel werken?
Ja, want dat is, kijk, je kunt zeggen, kun je dingen oplossen met technologie? Je kunt de vraag stellen, kun je dingen oplossen met stedenbouw? En altijd, denk ik, is het antwoord, nou... It's complicated. En je kunt helpen de omstandigheden zo te scheppen dat het misschien een beetje helpt.
Ja,
maar de potenties zijn altijd veel en veel groter.
Ja.
En daar gaat het ook wel mis, denk ik.
Zeker. En wat jij net ook al zegt, het worden posterprojecten en prestigeprojecten. Ja. En zowel de wethouder als de architect als het techbedrijf wil even laten zien wat ze kunnen.
Ja.
En dan gaat toch prevaleren wat die mensen zelf in hun hoofd hebben bedacht, in plaats van wat mensen die daar wonen nodig hebben.
Ja, maar ik vind dat draait wel in het maken van, weet je, in de smart manufacturing, in het maken van software, dat draait wel om.
Jij denkt dat het wat meer vanuit de gebruiker, vanuit de bewoner.
Ja, ik zie heel duidelijk alles wat ik meemaak in mijn leven. Ja, je begint met die gebruiker. Alleen het probleem is natuurlijk, die gebruiker in een smart city. Ja, hoe weet hij nou hoe hij in de smart city, hij kan bedenken van, oh, nu wil ik, noem maar wat, mijn afval, dat ineens vaporized, omdat er een slimme technologie is waarbij je met nanodeeltjes je eten. Dat kan hij verzinnen. Maar hij kan het niet verzinnen, want hij weet het niet. Dus je weet niet hoe je in de smart city maar leeft. Daar begon ik met die gezinnen.
De fundamentele vraag die daaronder ligt is, zijn mensen en is het leven in een stad, is dat niet fundamenteel een te complex systeem om te kunnen modelleren, voorspellen, analyseren? Heb je de beste AI om daar patronen in te ontdekken? Ja. Is menselijk gedrag wel te modelleren?
Ja, dat is een mooie fundamentele vraag. Vorige week in de podcast hadden we Auke Hoekstra en die modelleerde het energietransitie. Nou, als je één ding toch moeilijk hebt in de toekomst. Had hij modellen voor gemaakt.
Ja.
En hij zegt, dit zijn de minst slechte modellen.
Ja, hij was daar heel bescheiden over.
Heel bescheiden over. Ja. Maar het was wel in. Dus ik. Weet je, dat kan, wat jij zegt, dat kan natuurlijk niet. Kunnen wij het menselijk gedrag modelleren?
Ik heb hier veel stukken over geschreven, veel interviews over gedaan. En met name met Dirk Helbin. Een van de slimste professoren die ik ken in Nederland aan de TU Delft. Complexe systemen.
Ja.
Hij heeft op een gegeven moment geprobeerd
Duitser.
Hij heeft op een gegeven moment geprobeerd om een
spreekt
soort
hij Nederlands?
Nee. Nee, een soort podcast.
Jammer. Want ik heb veel van hem gelezen.
Nee, maar ik lees jouw stukken. Dus,
vertel.
We doen het wel via Google Translate.
Vertel nou, dat is heel belangrijk.
Hij heeft jarenlang geprobeerd om een soort kristallen bol te maken van de economie. En was ervan overtuigd dat kan. Als je complexiteit zo goed in kaart brengt en je gooit er wat AI tegenaan, dan zou je in theorie een soort crystal ball moeten kunnen maken van de hele economie. En hij heeft daar enorme subsidies voor gekregen, Europese grote projecten.
Ja.
En hij is daar nu helemaal op teruggekomen. En hij zegt, dit is een levensgevaarlijk idee. Dit is een idee wat potentieel totalitair werkt. En waarom is het
dat iemand zijn eigen...
Hij is ook heel open over dat proces.
Hobby weet te ontkrachten en dan ook...
Maar de kern van zijn argument is, het is te ingewikkeld. En elk model wat je daarop bouwt, hoe goed dat model ook is, is verkeerd. En omdat dat model dan leidend wordt ten opzichte van de weerbarstige complexe werkelijkheid, probeer die werkelijkheid in een malletje te duwen. En dat is niet democratisch, dat werkt niet.
Dat
en dat leidt tot totalitaire tendensen.
Ja, maar wat natuurlijk interessant is, wat ik van Auke vorige week leerde, vond ik zo mooi dat hij zei van, nee, het geeft je inzicht. Je kan ermee spelen. Het geeft je richting. En dat vind ik van zo'n een alwetend kristallen bol. Dat vind ik, het geeft je wel inzicht om met die modellen te werken.
Het is beter dan niets.
Daarom, want anders is het alleen mijn onderbuikgevoel. Ik denk dat.
Ja. Ja. En daarom is het ook complicated. Wat technologie en de gebouwde omgeving en stedenplanning kan doen. Het is natuurlijk niet niks. Anders, als het niks was, dan zaten we nog in leme hutjes. En stedenbouw en plannen daarover, die kunnen wel degelijk groot verschil maken. En grote stedenbouwkundige projecten kunnen ook slagen.
In Nederland?
Het wel hele megalomane project in Parijs, het plan Haussmann, waardoor Haussmann, de grote boulevards zijn aangelegd.
Prachtig.
Zo. Nu. Nou, dat is denk ik niet een grote mislukking te noemen. Dat is een grote attractie geworden en is prima in te leven. Dus het kan wel, alleen ook zulke plannen die drijven op de tekentafel. En dan moet die werkelijkheid zich daar wel naar voegen.
Ja,
hier zijn... Hier, twee scenario's. Hè. Eén is, Want het ging daarnet over afval storten. Hoe begin ik dit betoog? Ik herinner me een tijd dat een kennis van mij tegen me zei: ik heb het nou eindelijk goed gedaan. Ik heb een nieuw huis betrokken. En ik ben helemaal klaar voor de toekomst. Want ik heb behalve stopcontacten, ik heb ook naast elk stopcontact heb ik een stopcontactje voor ethernet. In elke kamer heb ik nu internet en mij kan niks meer gebeuren.
Ja.
Nou, ik zie jullie al lachen. Tegenwoordig heeft iedereen wifi. Het is volstrekt onnodig om dat te hebben.
Ja.
Als ik dat dan bijvoorbeeld toepas op afvalstortkokers.
Ja.
Nou, je kunt zeggen, we gaan die afvalstortkokers aanleggen. En dan kom je er misschien achter dat in de niet al te verre toekomst, dat we zo weinig, door allerlei uitvindingen, zo weinig afval genereren, dat je denkt van, hadden we dat nou maar niet gedaan. Het kost maar ruimte en het is gevaarlijk en weet ik wel. Aan de andere kant, ik kan me net zo goed een toekomst voorstellen dat je die stortkoker niet hebt gemaakt.
Ja.
En dat er opeens allerlei technologieën zijn om afval heel mooi te scheiden en te recyclen. Ja. Dat je denkt, hadden we nou potverdorie die stortkoker maar gemaakt. Dus
ja, maar de
grote vraag als je dit soort steden ontwerpt, is wat is wij, of zelfs maar gebouwen, wat is wijsheid? En wat zou duurzaam kunnen zijn? Duurzaam in termen van dat je er over 20 jaar nog wat aan hebt.
Ja. Als je die redenering doortrekt, dan dat is wel een beetje problematisch. Want dan zou de snelle technologische ontwikkeling ertoe leiden dat je niks meer kunt maken. Omdat dan alles wat je maakt is heel snel achterhaald.
Het kan ertoe leiden dat je spijt krijgt van wat je wel hebt.
Ja, dat is ook niks.
Of spijt van wat je niet... Nee, maar ik presenteer nou net allebei die scenario's. Ja. Je kunt er ook spijt van krijgen dat je het niet hebt ingebouwd.
De kern zit hem dan, denk ik, in flexibiliteit.
Ja, precies.
En dat is, daar is wel een mooi voorbeeld van te noemen uit die slimme wijk in Helmond. Die wijk wordt gebouwd in een tijd waarin zelfrijdende auto's, nou, die beginnen te komen.
Maar ook weer niet
sommige
verwacht
Tesla's en veel auto's hebben al zelfparkeerfuncties bijvoorbeeld.
Ja.
En wat daar een van de ideeën is wat gaan we doen eigenlijk met parkeerplaatsen? Want als straks auto's zichzelf aan de rand van die wijk kunnen parkeren en de bewoner gewoon voor de deur afzetten, dan moet je dus iets flexibels doen met die parkeerplaats. Misschien moet je van die parkeerplaats moet je die zo bouwen dat je er heel makkelijk ook een terrasje op kan zetten.
Ja,
dat je er een voetpad van kan
kinderspeelplaats,
maken. Of kinderspeelplaatsje. Dus flexibiliteit in functies, dat is volgens mij überhaupt met hele snelle technologische veranderingen nogal verstandig. En bij zo'n smart city al helemaal.
Ja, en het smart zit dan helemaal niet in de technologie, maar juist in het feit dat je het flexibel hebt gemaakt.
Ja, er zijn ook een beetje die ideeën over weerbaarheid. En je moet snel kunnen aanpassen.
Ja, dat is de kern van alles. Ik wil even in... Ik kwam Catch 22 tegen en dan ben ik gelijk natuurlijk van mooi. Dus aan de ene kant, dus in de relatie tot Smart City, je voelt me aankomen. Aan de ene kant al je data je moet data om groen en het beter te maken, de Smart City. Dat is, dan moet je data verzamelen. En aan de andere kant, dus je hebt data nodig, maar dan heb je natuurlijk altijd die met je privacy. Dus hoe ga je daar nou goed mee om? Wat is jouw visie erop?
Wat dat betreft gebeuren er denk ik in Barcelona vooral heel interessante dingen. Daar is Francesca Bria was heel lang de grote baas over de Smart City plannen. En zij is iemand die heel erg is van data commons. Van data die bij de burger moet zijn. En technologische toepassingen die vooral ten goede komen van wat die burger nodig heeft, in plaats van dat alle data worden opgezogen door techreuzen. Ook daar zie je dat de technische uitwerking best ingewikkeld is. Ga je dat met datakluisjes doen of met blockchains? Het is natuurlijk nog heel, heel experimenteel allemaal. Maar je ziet daar bijvoorbeeld al wel dat technologie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld om...
Vuilnisbakken.
Vuilnisbak is een voorbeeld. Ja. Maar ook, vind ik een aansprekender voorbeeld, burgerbegrotingen. Zij gebruiken real-time stemsystemen om in de buurt delen van het stadsbudget toe te kennen. Ze geven bewoners, geloof de beschikking over 10% van het gemeentebudget, wat ze onderling mogen verdelen aan initiatieven in de buurt, aan speeltuintjes, aan in coronatijd misschien steun aan horecaondernemers uit de buurt. En daar zie je dus dat technologie ook iets kan veranderen in de manier waarop burgers zich tot elkaar verhouden, tot de overheid verhouden. En dat er dus ook hele slimme toepassingen te bedenken zijn met technologie die niet alleen maar door een techbedrijf worden bedacht of door een architect worden opgedrongen.
Mm-hmm. Ja, maar toch, ja, nee, oké. Okay.
Blijft het een beetje abstract misschien?
Nee, omdat het namelijk, dit is best wel een fundamentele vraag. Die ik ook gewoon heb buiten, ja, buiten de smart city. Weet je, ja, alles is tegen. Maar dan heb je data nodig. En naar mijn idee is dat hele businessmodel met de surveillance capitalism, met, weet je, vanaf.
Ten dode opgeschreven.
Ten dode opgeschreven. De, nee, ja, naar mijn idee wel. Weet je, dus dat. En dat is natuurlijk ook met de smart city. Dus hoe. En welke oplossingsrichting? En ik heb altijd bijvoorbeeld met data, met media, is gewoon paid services. Nou, prima. Maar ja, weet je, of contextual, wat Lokke Morel zo mooi vertelde in een van de afleveringen.
Wat vertelde ze daar?
Zij vertelde dat met weet je wel, niet datamijnen met advertenties en volgen met cookies. Die zei alleen, die had in haar onderzoek dat contextual advertenties minimaal even goed zijn, heel goed werken voor geld.
Dus je hebt die data niet nodig.
Je, dus je hebt de data niet nodig.
Adverteren bij wat er op de pagina staat. Nou, ik zie daar ook wel een grote van de bezoeker.
Ik zie ook wel een grote rol voor regulerende instanties in Europa. En je ziet dus nu al dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich heel actief aan bemoeien is met welke grondbeginselen moet zo'n slimme stad nou aan voldoen. Ja, daar zijn nog wel wat stappen in te zetten natuurlijk.
Maar dus het is bijna, beperkt het, dat is die catch 22, beperkt het de slimme stad, ja, 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 als we daar zo goed mee moeten omgaan?
Ja.
Of niet? Ja.
Dat is een hele goede vraag.
Nou, dank u wel.
Nou, maar, en hij raakt aan. Misschien wel een van de belangrijkste vragen over de digitale toekomst in Europa, ja, denk tuurlijk, ik. Want het gaat erom, gaan we dit bijvoorbeeld winnen van China?
Nee.
China, waar ze GDPR echt niet hebben. Sterker nog, daar bouwen ze een digitale supersurveillance staat. Dus waar zullen de eerste echt goed werkende smart cities en super geavanceerde sensorsteden opstaan, als ze kunnen bestaan, dan is dat China. Dus die technologische revolutie die gaat daar vooral plaatsvinden. En als wij hier, denk ik, om goede redenen wat twijfelachtiger zijn over privacy, over.
Ja, maar wacht even. Wij creëren onze eigen markt. Als China voor de Chinese omstandigheden een zo smart mogelijke stad ontwerpt, dan bevat die producten die verbonden zijn met die vorm van surveillance die ze daar willen hebben.
Ja.
Dat betekent automatisch dat als wij die vorm van surveillance afwijzen, dat die oplossingen voor hun niet bij ons gaan werken. Hè, als wij dan een strenge privacywetgeving hebben en technologie ontwikkelen die daar goed mee omgaat, dan is die geschikt voor onze markt. En heb je in feite twee gescheiden markten.
Ja, dat zie je ook wel steeds meer ontstaan.
En hebben wij een paardenkar, om even in vroeger te denken, en hebben ze
het hoeft geen paardenkar te zijn. Nee. Je kunt natuurlijk ook.
Over niet, wat is er tegen een paardenkar?
Ik denk wel dat het is wel een fundamentele tegenstelling. Of er zit een spanning in. Kun je wel net zo geavanceerd worden als je niet, zoals China, vrijwel onbeperkt wat betreft privacy en burgerrechten en dit soort dingen kunt ontwikkelen. Maar juist als je het met een democratische bril, een verlichtingsbril ontwikkelt, en dan zit je te denken over termen zoals data commons, zoals data kluizen, zoals gewoon echt inclusieve democratische toepassingen van technologie, zoals bijvoorbeeld die burgerbegrotingen. Dan kan er natuurlijk een heel nieuw soort smart city ontstaan. Een Europees smaakje smart city, wat niet een domme stad is, maar wat ook niet zo supercharged is als de Chinese steden.
Het is dan andere technologie, maar het kan net zo goed technologie zijn.
Precies,
lijkt mij.
Nu we het toch over China hebben, Tencent, die is er ook bezig met een smart city?
Ja, die willen een smart city maken bijna helemaal zonder auto's. Net city.
Oh,
ik dacht als Fortnite. Dat is nou weer een uitstekend idee.
Ik dacht als Fortnite.
Nou, je hebt altijd van die hele mooie renderings van die smart cities. En het heeft zeker iets game-achtigs hoor.
Ja.
Maar dit is wel een hele interessante slimme stad. Waar ze dus gaan proberen de auto helemaal uit te bannen. Ook dankzij nieuwe technologieën en het voetgangervriendelijk maken van stukken. Vanuit de gedachte, die stad die wordt ook echt gebouwd rondom Tencent en innovatie en samenkomen. En idee is, samenkomen doe je veel beter op een plein in een gezellige plek waar je kunt wandelen dan als je in een autostad
rondpakt. Dan wil ik eventjes memoreren dat we hier in Nederland de gemeente en het dorp Houten hebben, waar ik een tijd heb gewoond.
Ja.
En dat is het was ooit een dorp van 3000 inwoners. En toen hebben ze er 30.000 van gemaakt. En later nog weer veel meer. Maar de essentie van het huidige Houten is wat ik altijd heb genoemd het taartpuntenplan. En het houdt in dat de stad verdeeld is in een aantal taartpunten. En dat je van de ene taartpunt in de andere heel makkelijk kunt komen op de fiets.
Ja.
Of lopend.
Ja.
Maar wil je motorvoertuigen gaan gebruiken, dan zul je toch eerst je taartpunt uit moeten en buitenom naar het taartpunt. En dat creëert een fantastische, gezellig kleinschalige en stille, rustige sfeer.
Ja.
En daar heb je helemaal geen technologie voor nodig.
Nee, kijk, technologie kan er natuurlijk wel bij helpen. Je ziet het ook rondom de pandemie. Was er in Parijs heel veel te doen. De nieuwe burgemeester, of de burgemeester Anne Hidalgo, heeft daar ook weer een heel groot stedenbouwkundig plan gelanceerd. Namelijk de 15-minuten-stad. De stad waarbij je binnen 15 minuten alles te voet, misschien hooguit de fiets, kunt bereiken. En dat doet me een beetje denken aan dat taartpuntenplan. Wat dus gericht is op kleine lokale wijken waar alles goed te bereiken is. Maar goed, je kunt ook misschien wel bedenken dat je daar wat nieuwe technologieën bij kan gebruiken.
Ja, nou goed, Tencent deed mij daaraan denken.
Ja.
In de eerste plaats dus omdat je wat zij willen kunt bereiken in feite zonder technologie te gebruiken. Dan kun je het verder toevoegen waar het functioneel is, dat is mij verder prima.
Ja.
Maar ik vind dat wel mooi. Je moet uiteindelijk ook technologie pas gebruiken als het nodig is.
Ja.
En niet waar het helemaal niet nodig is.
Ja. En het begint in elk geval bij een idee van wat je wilt aan sfeer en aan, aan de publieke ruimte van de stad in plaats van de hardware.
Het idee. Ja, precies. In plaats van dat je de auto voorrang geeft, dat je kiest voor de mensen. Dat is in feite de keuze die je daar maakt.
Hey, als je nu verantwoordelijk bent voor om Amsterdam smart te maken, wat doe je dan? Waar begin je mee?
Jeetje, Mina. Ik ben gek genoeg wel gecharmeerd van de ideeën van Zef Hemel. Dat is een beetje de stadsarchitect hier, hoogleraar planologie aan de UvA. Die is heel erg van de compacte stad. Ja, hij zegt, je kunt wel willen dat je je stad uitsmeert en dat iedereen lekker in de buitenwijken gaat wonen. Maar uiteindelijk willen mensen in de stad. En ontkom je er dus waarschijnlijk niet aan om ook wat torens te bouwen. En om bijvoorbeeld toeristengebieden te creëren. Zijn plan is om in rondom Amsterdam-Zuid een eerste corridor te bouwen waar je toeristen ontvangt. Met misschien een vervanging van de Wallen, met misschien een vervanging van het Leidseplein. Is het lekker daar zo. Daar gaan ook van die grote stedenbouwkundige ideeën vanuit. Dus dat is de valkuil. Maar ik ben er wel van gecharmeerd, omdat het een realistisch beeld volgens mij schetst, dat die stad gaat niet weg. En de verdichting in de stad en het toerisme, dat gaat ook niet weg. Dus daar kun je dan maar beter een oplossing voor bedenken. En daar kunnen misschien nieuwe technologieën weer best wel voor helpen.
En smart dingen, de stoplicht die reageert, dat soort dingen, dat is allemaal gewoon bijzaak.
Nou, dat lijkt me op een gegeven moment een hygiënefactor.
Ja,
als je dat soort dingen niet gebruikt als stad, dan maak je het jezelf gewoon heel onnodig lastig. Maar begin niet met welke nieuwe speeltjes zijn er. Want tegen de tijd dat je al die speeltjes hebt ingebouwd, zijn er alweer veel betere speeltjes.
Ja, en als ik overzie wat we hier allemaal intussen tegen elkaar gezegd hebben, dan heb ik de indruk dat schaal een heel belangrijke factor is. En dan wel dat hoe groter de schaal die je probeert te bereiken, hoe groter ook de risico's.
Ja.
Heb jij dan, ben je het daarmee eens? En wat zou je denken dat de optimale schaal zou moeten zijn om iets smart te maken? Stad, wijk, gebouw, weet ik veel, nog iets ertussenin?
Ja, dat is wel een goede vraag. Zou ik niet zo 1, 2, 3 weten eigenlijk. In ieder geval niet de hele stad. Je kunt niet een hele stad zo maken. En waarschijnlijk kun je het best klein beginnen. Want dan kan je snel leren. Het is wat dat betreft misschien wel net een start-up. Dat je gewoon een minimal viable product moet hebben. Waar je moet testen.
Ja. Agile.
Ja? Nou ja, nee, maar goed. Ik heb wel dat idee dat is nog niet doorgedrongen bij het bouwen van een stad. En als je zoiets groots als Amazon kan bouwen. Met al die datacenters en Google. Ja. Denk ik, dan moet dat toch ook op die manier met een stad kunnen.
Ja. Ja, en op zich hoopvol is dat steeds meer technologieën ook wat meer dat decentrale karakter gaan krijgen. En dat we steeds beter leren hoe netwerken ontstaan en groeien. En hoe organisch dat ook kan zijn. Dus misschien dat de blik op hoe we technologie gebruiken ook wel de laatste tijd zo aan het veranderen is. Dat die grote centrale plannen, de molochen, de monopolisten, dat die misschien hun langste tijd al wel weer hebben gehad.
Ja, dat wil ik net gaan vragen. Want die zijn een paar keer voorbij gekomen. En mijn indruk uit dit gesprek is dat ze nog wel eens een moeilijke invloed hebben op dit soort projecten. Hè, want ze doen wat ze willen iets verkopen. En datgene wat ze te verkopen hebben, willen ze dus implementeren. En dat moet je maar net willen. Dus wat willen we daarmee? Wat moeten we daarmee? Moeten we ze buiten de deur houden? Of moeten we ze proberen te sturen? En kan dat eigenlijk wel?
Je moet sowieso voorkomen dat de data allemaal die kant op stromen.
Ja,
maar, en je moet heel scherp zijn op de effecten van wat ze doen. Voorbeeld, IBM bouwt ook allemaal smart city diensten. Vooral rondom smart policing. Dan moeten we dus wel even goed kijken hoe werken die algoritmes. Zitten daar misschien biases in die discriminatie in de hand werken? Voldoen die wel aan een bepaalde grondrechten die we best wel belangrijk vinden hier? Dus een goede toets, gewoon een inhoudelijke toets. Elke keer als je met die bedrijven samenwerkt van hoe werkt de datadeling? Hoe werken hun algoritmes? Wat hebben zij eraan? Wat hebben wij eraan? Daar kun je niet zonder.
Ja, nee, en wie moet ze dan sturen? Hè? Want op het moment dat er een beslissing wordt genomen over een of ander smart project, zit jij er niet bij en ik ook niet. En,
nee.
Ook steden, geen bits of freedom of iets dergelijks.
Nee, steden worden wel steeds slimmer wat dat betreft, letterlijk hierin.
Je bedoelt, de beslissers in steden worden steeds verstandiger. Omdat het slim, het als je wordt slim met, is een beetje besmet. Hè?
Ja, ze worden niet smarter, maar slimmer. Als je praat bijvoorbeeld in Amsterdam met Ger Baron, die is hier de Chief Technology Officer al een heel aantal jaren. Die heeft haar fijn door dat dit vraagstukken zijn die spelen. Een stad zoals Barcelona, waar we het net over hadden, daar hebben ze lopen ze gewoon voor in het beantwoorden van dit soort moeilijke vraagstukken. Okay. En steden verenigen zich ook steeds meer. En dat zag je vooral rondom Airbnb. Daar zijn hele wereldwijde stedencoalities nu om te zorgen dat dat platform zich aan regels houdt. Dat het überhaupt te reguleren is en te bedenken welke regels moet je maken voor dat soort platforms. Want je zou Airbnb natuurlijk ook al een soort van smart city platform kunnen noemen. Want die maken ruimte flexibeler, doorzoekbaar en beschikbaar. Dus,
Maar goed, ze brengen hun eigen problemen ook mee. Dat weet
ik. Mag je wel zeggen, ja.
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 Maar bijvoorbeeld in crowd control, ik denk een beetje nu aan de arena, ik loop daar, dat is allemaal geregeld dat na zoveel uur wordt gedelete en mijn gezicht wordt niet herkend of wel. Maar dat zit allemaal, dat klopt allemaal.
Nou, daar zou ik mijn hand niet voor in het vuur steken.
Nou ja,
ik heb daar niet de audit zelf op gedaan. Hè? Wat ik zeg is dat het heel belangrijk is om daar elke keer met, als je zo'n toepassing start met een technologiebedrijf, die heb je gewoon nodig voor slimme crowd control, dat je kijkt, hoe zit dat in elkaar? En worden die data inderdaad
maar wordt gemist? Dus wordt dan de gemeente Amsterdam gecontroleerd dat dan wel mijn gezicht wordt gewist als ik bij de arena aan het rellen ben?
Volgens mij zijn er nog niet echt data accountants. En dat is dus ook het problematische bij bedrijven zoals Palantir. Zo'n hele grote datareus zien allemaal van dat actueel. Predictive policing. Ja. Gaan binnenkort naar de beurs. Ja. Dus misschien wordt het dan wat controleerbaarder. Ja. Wat er aan de achterkant van die systemen gebeurt, daar heeft bijna niemand zicht op.
Het is interessant wat Palantir zegt. Want Palantir zegt juist van, dat hele veenskapitalisme is over. We werken voor de overheid. We doen dat voor de overheid. De overheid bepaalt dat. En als de overheid wil dat ik jouw gezicht herken, nou, dan is dat van de overheid en ik voldoe eraan. Maar ik ga helemaal niks met je data doen, want ik werk in opdracht van de overheid.
Ja, maar tegelijkertijd heeft de CEO nog een paar jaar geleden gezegd dat de aard van wat ze doen zich niet liet rijmen met een beursgang, omdat je nog veel te transparant moet zijn. Het is een bedrijf met wortels in de CIA.
Ja, weet ik.
Dus
zelfs een investeerder is van de CIA.
Kijk, de overheid die hun klant is, die heeft vaak ook hele andere belangen dan de consumentenbelangen die met de AVG worden verdedigd.
Ja.
Dus overheden die gaan ook wel eens een keertje over de schreef. Daar durf ik ook mijn hand niet voor in het vuur.
Ik vind het dus altijd wel een waarschuwingssignaal als ineens gemeentelijke projecten allemaal taal uit technologiebedrijven gaan bezigen. De Living Labs en alles wat smart is.
Red flag.
Ja, daar kun je vaak toch misschien al wel een beetje aan zien wie er echt aan de knoppen zit.
Hey, nu, ik kan het aan jou vragen, omdat je die nieuwsbrief schrijft. Sorry dat ik een beetje off-topic ga, maar ik ben ook heel blij dat je nu een keer mag spreken. Kijk, we zitten allemaal mogelijkheden. Dus ik wil gewoon je visie weten erover.
Ja.
En toen kwam Snowden, toen Cambridge Analytica. Nou, dat is een beetje Zuboff met zijn veenskapitalisme. Ja. En nu wij je drie man, twee ouwe en één jonge man. Weet je, die zitten nu van,
maar
maar pas op en weet je, ze moeten oppassen. Ja, dat vind ik ook een beetje. Dus we beperken het nu. Waar zie jij, net zoals in 2000, toen wij believers waren, onbeperkte groei, in welk gebied op het technologievlak is gewoon van onbeperkte groei. Dit gaat de wereld over.
Ik ben de laatste tijd wel heel erg gefascineerd door biomimicry. Technologieën die de natuur nabootsen.
Oh, ja.
En die dus ook duurzamer zijn. En een van de dingen die mij het meest opvalt is mycelium. Dat is een soort van netwerk van schimmeldraden. Dat gebruiken bomen bijvoorbeeld om mee te communiceren. Dat zit eigenlijk in alle bossen. Groeit dat zo in de grond. Het is het spul waar paddenstoelen uitgroeien. Maar als je dat bewerkt en op bepaalde manieren laat groeien, dan kan het brandwerend worden.
Ja.
Kan het supersterk zijn, kan drijfbestendig, kan drijven. Je kunt er huizen van bouwen. NASA denkt dat het bouwmateriaal is voor de toekomstige huizen op Mars. Want je kan het heel makkelijk meenemen in een raketje. Dit soort natuurlijke materialen en ook technologie die natuur nabootst, die fascineert me omdat het volgens mij iets kan.
Geen downside heeft.
Technologie heeft dat altijd.
Ja. Dus.
Maar dit zijn in ieder geval technologieën die ook een soort van duurzaamheidsbelofte in zich hebben. Want het komt uit de natuur. En het
afbreekbaar.
Het is afbreekbaar, het is een schimmeltje.
En zo kan die smart city worden gebouwd met die materialen.
Nou, ik zie mezelf...
Hij groeit vanzelf.
Ik zie mezelf nog niet wel in een paddenstoel.
Waarom niet?
Nee, maar ik vind technologie ook fascinerend en het belooft ontzettend veel. En wat betreft digitale technologieën en dat surveillancekapitalisme zijn we denk ik eindelijk uit de puberteit.
Ja,
zijn we een beetje volwassen aan het worden en aan het realiseren van oké, we moeten nu ook de nadelen ervan en de macht die we bepaalde partijen hebben gegeven ook
moeten volwassen worden.
Ik voel naar de nieuwe peuter. Gewoon door, hoor.
Ja, precies. Ik voel naar de nieuwe peuter en dan zie ik ze gelijk dat verband ook weer wordt met de smart city. Mooi. Herbert?
Ja, ik zit naar mijn eigen vragen te kijken die ik ooit had opgeschreven. Ik heb er bijna niet naar gekeken in het hele gesprek. Dat is een uitstekend teken. Maar dit is nog wel een aardige, vind ik zelf. We hebben het gehad over de nadelen van een hele stad in één keer op de schop nemen. Of een hele stad in één keer ergens uit de grond stampen. Maar ja, dat is een beetje een afgeleide van de vraag die ik net had over een gebouw. Hè. Wat bouw je wel in, wat bouw je niet in? Als je nou niet een hele stad gaat herontwerpen, dan mis je een hele hoop problemen, dat is fijn. Maar heb je ook een idee wat je dan mist aan voordelen? Wat zijn nou de voordelen die je kunt boeken als je een hele stad in één keer uit de grond stampt?
Jeetje mina.
Die is lastig.
Ja, een grote belofte. Nou, het is een hele belangrijke vraag. Maar dan kom je toch een beetje terecht bij de utopische visioenen van die techbedrijven. En die zeggen, steden kunnen schoner, efficiënter, mensen kunnen gezonder. En technologie kan daarbij helpen. En daar zit denk ik wel wat in. Alleen is het heel erg de vraag of de visie die techbedrijven hebben op wat gezonder, beter, slimmer, efficiënter is, of dat ook de onze is.
Precies. Of wat gezonder is, of dat ook werkelijk gezonder blijkt te zijn. Ben?
Nee, maar kijk, die techbedrijven. Ja, sorry dat ik daar even op inga. Maar dat komt omdat ook het model. Zij hebben die data nodig, omdat dat hun verdienmodel is. Daar blijven ze bestaan.
Ja.
Als je dat al weghaalt.
Nee, maar je hebt net zelf gezegd, Lokke Moerel. Het kan best
op
met
dit moment,
minder data.
Ja, nee, maar voor die bedrijven. Even vanuit het gezichtspunt van die bedrijven.
Dat het zo is. Okay.
Ja, dus die denken dat is hun model. Dus als je dat weg zou halen, dan zou je die technologie kunnen gebruiken wel voor de greater good.
Of who knows, ja. Maar dan alsnog lijkt me optimaliseren voor iets heel lastig van tevoren. Als je het
omdat
vanaf een tekentafel doet.
Onbedoelde bijwerkingen nooit van tevoren weet.
En de onbedoelde complexiteit, porositeit, ingewikkeldheid en weerbarstigheid van het leven.
Ja. Nee, ik zat ook te denken. Kijk, wat is de nummer 1 stad, prettigste stad in de wereld om te wonen? Weet jullie dat uit jullie hoofd?
En is alvast in Zwitserland.
Nee, Melbourne is
dat. Oh, Melbourne.
Oké, okay, dat zal per persoon toch verschillen. Maar goed.
Nee, het is gewoon wereldwijd onderzoek heel groot. Okay. En Vancouver staat geloof ik al als vierde. Ja. Maar dan regent het altijd, dat snap ik niet. En Wenen staat er in de top 3. Nou, hartstikke leuk. Dan is het toch ook gewoon even weer het model. Hoe zijn die steden ontstaan? Dat is geschiedenis. Ja. Dus dat kan je modelleren. Ja, jij zit al te denken. Ja. En je kan toch na de hand van, als Melbourne de fijnste is om te wonen.
Gewoon na.
Ja, maar vanuit het model Melbourne, hoe dat ontwikkelt. Als ik dan Almere zou moeten bouwen of een nieuwe wijk zou moeten bouwen, zou ik die leerelementen zelf meenemen.
Maar een stad is toch niet geïsoleerd van de omgeving waarin die bestaat?
Ja, het was ook maar
als je Melbourne,
het popt toch in me op. En het is interessant misschien om te kijken waarom zoiets nou bij me oppopt. Dat het daadwerkelijk hout snijdt.
Het is toch de test-utopist die in jou over je
wakker wordt. Ja.
Reductionisme wat hier... Nee, Ben, daar kom je niet mee weg.
Nee, oké, dat kan niet.
Onze volgende slimme stad laten we gewoon groeien.
Hoe lang zitten we nog? Want ik heb nog wat
je hebt nog anderhalf minuut.
Oh, top. En ik had meer van... Ik wilde nog even een lijstje, maar dat is veel te flauw... van waar ik nu echt iets aan heb met een slimme stad. Maar die hebben we een beetje gehad. Maar ik weet je, mijn stoplichten, jouw tram... mijn vuilnisbakken die niet overlopen. Ik dacht even positief eindigen met allemaal van die... gewoon dat mensen denken, oh nee.
Nou ja, zullen we eens een voorziening bedenken? Hier is Amsterdam. Wat kunnen we daar nu voor voorziening aan toevoegen... dat het een betere stad wordt? Een slimmere stad.
Zo, dan zijn wij slecht.
Ja, die, net als met die tram.
Ja, net als met die tram. Ja, ik heb dus die stoplichten die op groen gaan als ik aankom rijden. Maar anderen moeten stoppen. Dus. Nou, die groene golven bijvoorbeeld in Utrecht rij ik veel. Die is wel goed.
Ja, groene golven zijn belangrijk. Ja. Maar die zijn ook al heel lang geleden
daarom, dus dat is ook heel...
Daarom hebben we Wouter. Wat we tijdens corona zagen is hoe belangrijk... de buurt is. En hoe solidariteit in een buurt ook een groot verschil kan maken. Er zijn misschien wel technologieën te bedenken... die solidariteit een beetje kunnen aanwakkeren. Die mensen lokaal makkelijker met elkaar in contact kunnen brengen. Hulpvragen makkelijker kunnen stellen. Dat zie je nu al gebeuren in buurtapps. Ja. Bij Nextdoor, dat soort dingen. Je zou dat misschien ook kunnen inbouwen met slimmere data-analyses. En dan kom je al snel op privacyvragen ook. Maar als je een systeem hebt om aan te geven... dat die ene buurvrouw al zoveel dagen de huis niet uit is geweest... van joh, misschien is er wat aan de hand met haar. Dat zou natuurlijk goed kunnen helpen. En dan begin je in ieder geval met de menselijke kant... en welk probleem je wil oplossen aan de menselijke kant... en kijk je daarna welke technologieën ervoor nodig zijn.
Ja.
Ja.
Ja, vind ik heel positief afgesloten.
Dat gaan we doen.
Ja, dat moet gebeuren.
Was de technoloog.
Ik vond het heel fijn dat je er was. Dank je wel dat je een keer wilde komen. Ja, mooi.
Wouter van Noord, bedankt.
Graag gedaan.
Van NRC.
Dit was Technoloog 196. Herbert, ook bedankt. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen. Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.